Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wil graag beginnen vanmiddag met u een gedeelte te lezen uit de tweede Petrusbrief. Uit 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 vanaf vers 1. Waar staat: Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Tot zover. En dat is de aanhef dan van de tweede brief die de apostel Petrus schrijft en op zijn naam heeft staan. Een brief waarin hij, net als in de eerste trouwens, in de eerste plaats wijst op het feit dat wij wedergeboren zijn. Zoals je dat al in de eerste brief, in zijn eerste brief in hoofdstuk 1 vers 3 ook al zei. Want hij zei daar dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En hij herhaalt daarna hetzelfde en zegt in vers 23 van 1 Petrus 1: Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want het woord des Heren blijft in de eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dat blijft dus het onderwerp van de apostel Petrus in deze beide brieven. Hij gaat ervan uit dat hij schrijft aan gelovigen. Wel een bepaald soort gelovigen, maar daar hebben we het nu verder niet over. Maar hij schrijft in ieder geval aan gelovigen en hij wijst hen erop, niet dat ze tot wedergeboorte moeten komen, maar hij wijst hen erop dat ze wedergeboren zijn en dus inderdaad nieuw leven hebben ontvangen. En bovendien wijst hij erop dat zij dan ook min of meer de verantwoordelijkheid hebben om uit dat nieuwe leven te leven. Dat is dan dus een praktische aangelegenheid. Want het is aan de ene kant natuurlijk voor de hand liggend om te spreken over de dingen die ons van God geschonken zijn in objectieve termen. Ik doe dat ook graag. Dat wil zeggen, spreken over de dingen die zo vast zijn als een huis, maar beter, zo vast zijn als een rots. En u weet welke de rots is, hè? De rots, dat is uiteraard Christus zelf. En zo is het dan, want er blijkt dat die Bijbelse waarheden in het algemeen vast liggen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat betekent gewoon dat wij te maken hebben met het historische feit van de dood en opstanding van Christus. En ook met het absolute feit dat een ieder die zijn geloof heeft gesteld op deze die God heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, dat zo iemand eeuwig leven ontvangt, om beter gezegd ontvangen heeft. En dat is waaruit wij ook leven. Wij hebben dat eeuwig leven. Want het is duidelijk dat degene die in hem geloven, die hebben macht ontvangen kinderen Gods te worden. Zo stond het in Johannes 1, een beetje op voorhand. Want inmiddels leven wij na de opstanding van Christus en zegt dezezelfde Johannes in 1 Johannes, zegt hij dat wij inmiddels kinderen Gods zijn. En wel door geloof. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Dat staat dus vast. En daar hebben we ook in de praktijk ook niks aan toe te voegen. Dat zijn gewoon vaststaande, objectieve waarheden. Ze hebben niks te maken met onze levenswandel, ze hebben niet te maken met onze omstandigheden, maar ze liggen vast in Christus, in de persoon en het werk van Christus. En dat is dan ook de blijde boodschap. Een andere boodschap kan moeilijk een blijde boodschap genoemd worden. Want een andere boodschap zou erop gericht zijn om van de mens wat te verwachten, om de mens en eventueel de gelovigen aan te zetten tot bepaalde dingen, tot bepaalde daden, tot bepaalde levenswandel. En het zou nooit een blijde boodschap kunnen zijn, omdat wij maar al te goed weten, nou ja, wij wel, omdat wij maar al te goed weten dat daar in de praktijk niet zoveel terecht van komt en er zelfs ook niet kan komen. Maar de blijde boodschap is de boodschap dat de redding is, dat de verlossing is in Christus. Door de verlossing die in Christus Jezus is, zegt Romeinen 3. En zo is het natuurlijk ook. Het neemt echter niet weg dat degenen die deel aan deze verlossing gekregen hebben, nu in andere omstandigheden verkeren dan waarin ze vroeger verkeerden, voordat ze tot geloof kwamen. Dat wil zeggen, men wordt door geloof wedergeboren, maar door geloof ontvangt men dus nieuw leven. Men krijgt deel aan het leven, het opstandingsleven van Christus. En daarom staat men in een totaal andere positie dan de natuurlijke mens, dan de ongelovige dus. Dat is een eenvoudige zaak. Wij kunnen lang stilstaan bij wat de mens voor een wezen is. En ik moet u zeggen, het is een bijzonder eigenaardig wezen. Maar daar gaat het nou niet over. Maar we kunnen er lang bij stilstaan, we kunnen het bestuderen. Maar het blijkt dat we onvolledig zijn wanneer we het hebben over een gelovige. Omdat bij in het leven van de gelovige nog heel wat andere dingen een rol spelen dan alleen die dingen die men ziet. De dingen die voor ogen zijn. Dat komt omdat hij naast zijn eigen oorspronkelijke natuurlijke leven een ander leven heeft ontvangen wat uit God geboren is. U zegt misschien, maar dat kun je toch niet zien? Dan zeg ik, nee, maar strikt genomen is zo dat het leven van de oude mens ook niet te zien is. We weten allemaal dat men naar dat leven ook nog steeds zoekt. Men kan hooguit constateren dat het er is. Men kan ook constateren dat het er niet meer is. Maar men weet niet wat het is, men zoekt er altijd naar en het blijft het grote geheim, zal ik maar zeggen. Omdat ook het leven van deze oude schepping behoort in feite tot onzienlijke dingen. Wij kunnen het weliswaar redelijk bestuderen, maar wij weten toch niet precies wat het is. En datzelfde geldt ook voor het leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen. Dat wil zeggen, leven, of het nou dat is van de oude schepping of van de nieuwe schepping, het leven zelf is niet waarneembaar, men ziet er alleen de vruchten van. Dat is de enige wijze om het waar te nemen. En zo is het met de oude mens. Want die geest, dat onzienlijke wat in de mens is en wat feitelijk het wezen van de mens uitmaakt, dat manifesteert zich in de stof, in het lichaam. Eigenlijk noemen we het gewoon ziel hoor, want zo noemt de Bijbel dat. Maar het doet er nou verder niet toe. Maar het manifesteert zich tijdelijk in de stof. En zodra het weer verdwijnt, dan maakt er van die stof geen gebruik meer. En spreken wij over stoffelijk overschot, er blijft iets van over. Maar het leven zelf is verdwenen. En daar gaat het om, het leven als zodanig is onzienlijk en is niet waar te nemen. En datzelfde geldt dus voor het nieuwe leven wat wij hebben ontvangen door wedergeboorte. Alleen dat nieuwe leven wat we door wedergeboorte hebben ontvangen maakt gebruik van dezelfde stof en van hetzelfde lichaam en voor mijn part van dezelfde ziel dus als waarvan ons natuurlijke leven zich bedient. Om het dan eens wat ingewikkelder te zeggen, de geest van de oude mens die heet gewoon Ruach en de geest die uit God geboren is, die heet ook Ruach. Nou ja, die heet Ruach Kodesh. Dat wil zeggen, het is een heilige geest, maar het heet ook geest. Wordt ook hetzelfde woord voor gebruikt. En zelfs in de Bijbel is het af en toe een puzzel om uit te maken van, wat is nou bedoeld? Wordt bedoeld de geest van de natuurlijke mens? Of wordt bedoeld de geest die hij uit God ontvangen heeft? En het gaat me nou om er te wijzen dat beide geesten, beide naturen, wonen in hetzelfde lichaam. En het is dus in de praktijk ondoenlijk eigenlijk om die twee naturen, die twee levens, uit elkaar te houden. Ze worden namelijk niet uit elkaar gehouden, ze wonen in één en hetzelfde lichaam. En dat heeft tot gevolg dat de gelovige een nog vreemdere wezen is dan een natuurlijke mens. Want dat betekent namelijk dat er twee verschillende levens geleefd moeten worden, geleefd willen worden door één en hetzelfde lichaam. Hetgeen dan ook tot gevolg heeft de spreekwoordelijke strijd van de gelovigen. Ja, zo zit dat. En dat is heel wat gecompliceerder nog dan de strijd die een natuurlijk mens heeft. De natuurlijke mens kent ook een strijd, ook in zichzelf. Een strijd tussen goed en kwaad, zullen we dan maar zeggen. Een strijd waarbij hij elke keer weer moet kiezen of hij iets wel of niet zal doen. Of het verstandig is om iets te doen of te laten, enzovoorts. Maar dat heeft de natuurlijke mens al. En een wedergeboren mens, een gelovige, heeft het daarbij nog moeilijker. Want die heeft daarbij nog een derde mogelijkheid. Eigenlijk. Dat is heel moeilijk uit elkaar te houden en je moet het ook eigenlijk niet doen, want het lukt toch niet. Maar wat ik probeer te laten zien, is dat dat nieuwe leven in ons wel degelijk realiteit is. Het is net zo reëel als het oude natuurlijke leven wat we door geboorte hebben ontvangen. En het feit dat men het niet ziet, dat geldt voor beide in dezelfde mate. Dus dat is verder het punt niet. Maar waar het om gaat is dat aangezien een gelovige aan de buitenkant net zo uitziet als een ongelovige, als een niet wedergeboren mens, is het dus noodzakelijk om op de verschillen te wijzen via de prediking, dus via het woord. En de hele zin van de prediking van de Bijbelse waarheden, de hele zin van het schrijven ook van deze brieven door Paulus en Petrus en Johannes enzovoort, is inderdaad het wijzen op dingen die niet gezien worden, maar die wel degelijk afwijken van de natuurlijke situatie van de oude mens. En daar gaat het om. Een gelovige moet er steeds op gewezen worden dat hij ander leven heeft ontvangen. Dat het bij hem om andere dingen gaat en dat de toekomst er voor hem in ieder geval ook anders uitziet. En dat is weer zo omdat het verleden er anders uitziet. Want het verleden van de natuurlijke mens ligt gewoon in zijn geboorte en nog verder terug eventueel. Het ligt in Adam, uit wie hij geboren is. Maar bij de wedergeboren mens is er ook van een andere oorsprong sprake. Daar is namelijk sprake van dat hij uit God, dan wel uit de geest, geboren is. En heeft dan dus een andere oorsprong en daarmee ook een andere bestemming. Dat zie je er aan de buitenkant niet aan af, maar het is wel zo. En er wordt ook steeds op gewezen. En het is goed dat wij er ook regelmatig bij stilstaan. En dat doet de apostel Petrus hier ook. Hij wijst er in de eerste plaats op dat er zoveel mensen, behalve Petrus zelf, dat er zoveel mensen een even dierbaar geloof verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Het is moeilijk om het gauw uit te leggen, maar er staat feitelijk dat door de rechtvaardigheid, enkelvoud, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus, wij dat geloof hebben ontvangen. Want de zaak is namelijk dat rechtvaardigheid synoniem is met geloof. En dan gaat het dus om dat de Heer Jezus Christus, wie hier genoemd wordt, inderdaad geleefd heeft uit geloof en in rechtvaardigheid. En dat Jezus van Nazareth dus geleefd heeft in onderworpenheid aan het woord van God, wat ook tot hem kwam, wat hij ook heeft moeten bestuderen, ook als mens. We weten dat, want het staat zelfs in de Bijbel. En we weten ook dat hij dat woord heeft moeten geloven en zich daarvan afhankelijk heeft moeten stellen en dientengevolge ook de weg is gegaan die in die schriften hem werd voorgesteld. En hij liep de loopbaan die ook hem werd voorgesteld, zegt Hebreeën 12, vers 1 en 2. Het is door die rechtvaardigheid dat wij dat ook wij gerechtvaardigd zijn geworden. Immers, de zaligheid vindt zijn oorsprong, of de rechtvaardigheid als zodanig die wij hebben ontvangen, vindt zijn oorsprong in het geloof, en dus de rechtvaardigheid van Jezus Christus, precies zoals het op zoveel andere plaatsen ook in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Ik ga er nou verder niet op in, maar het gaat maar om het principe dat wij gerechtvaardigd zijn geworden uit de rechtvaardigheid of uit het geloof van Jezus Christus. En door hem, of uit hem, of in hem, want dat staat er eigenlijk hier in 2 Petrus 1 vers 1, in hem hebben wij al deze dingen ontvangen. In ieder geval hebben wij hetzelfde geloof als de apostel Petrus. En Petrus schrijft aan degene die net zo'n geloof hebben als hij. Dat wil zeggen, hij schrijft aan degene die ook hun vertrouwen gesteld hebben op de levende God die ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Zoals het stond dus in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief. En hij wenst hen dan toe genade en vrede, op dezelfde wijze als dat apostel Paulus dat doet. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Dat wil zeggen, hij wenst ons veel genade en veel vrede toe. En dat door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Dat betekent eenvoudig dat als wij God niet kennen en als wij dus Jezus onze Heer niet kennen, want dat is in dit vers heus hetzelfde, als wij hem niet kennen, dan hebben we sowieso geen genade en vrede. Dat is ook heel eenvoudig. Als wij niet weten wie Christus is, als wij niet weten wie onze God en zaligmaker is uit vers 1, dan zullen wij nooit vrede hebben en dan weten wij van die genade ook niks. Laat staan dat we uit genade zouden kunnen leven. De zaak is gewoon dat al wat we hebben ontvangen is tot ons gekomen door het woord, door de prediking van het evangelie, betekent dus gewoon door de prediking van de blijde boodschap, en dus is door het woord, of zijn door het woord, deze zegeningen tot ons gekomen, en door het woord is kennis. Door het woord weten wij. Als niemand het ons verteld heeft, of beter, als door het woord het ons niet medegedeeld is, op wat voor wijze dan ook, dan weten wij het ook niet. Wat het ook is, maar als het niet via het woord tot ons komt, als het ons niet verteld wordt, weten wij het niet. En dat geldt voor de Bijbelse waarheden helemaal. Als God niet door zijn woord zich geopenbaard had, zouden we hem niet kennen. En als datzelfde woord niet sprak over onze zaligmaker, onze God en zaligmaker Jezus Christus, zouden wij die God en zaligmaker ook niet kennen. En als wij hem niet kennen, dan zijn we dus ook niet zalig. En hebben wij geen deel aan zijn genade en zijn vrede. Zodat ook hier gezegd wordt wat de apostel Paulus zo vaak herhaalt, dat het erom gaat om te komen tot kennis van God en tot kennis van onze Heer Jezus Christus. Daar gaat het altijd om. Dat is met alle leven trouwens zo. Leven veronderstelt gemeenschap, dat is hetzelfde woord eigenlijk. Leven veronderstelt gemeenschap en leven veronderstelt dus kennis. Vandaar dat kennis en leven in de Bijbel ook inderdaad weer synonieme begrippen zijn. Ze hebben dezelfde betekenis en het is hier ook duidelijk het geval. Ook in dit eerste, in het eerste hoofdstuk van deze tweede Petrusbrief. Het gaat om kennis hebben van God en daarom het deel hebben aan, want iets kennen wil zeggen deel hebben aan iets. Het gaat dus om kennis van God en het gaat dus om deel hebben aan God. Kijk, in vers 2 staat, genade en vrede zij u vermenigvuld door de kennis van God. Maar meteen staat er in vers 3, dat wij, er staat gelijk onze goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Dat wil zeggen, door kennis van deze, dat wil zeggen door kennis van Christus of de kennis van God, zijn we tot deze dingen geroepen. En er staat er meteen wat het inhoudt. Het betekent namelijk, dat staat in vers 4, dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. We hebben deel gekregen aan de natuur, het leven, de aard, de groei, want zo kan het ook vertaald worden, van God zelf. We hebben deel gekregen aan de aard, het wezen, de natuur van God zelf. Wel hoe? Wel door kennis van God. Door kennis van God zijn wij der goddelijke natuur deelachtig geworden. Want kennis hebben aan wil zeggen deel hebben aan. En als we kennis hebben van God, dan hebben we deel aan God. En als we kennis hebben van de natuur, de aard, de groei, het doen en laten, zo kun je het allemaal vertalen, als we daar delen hebben aan dat doen en laten, die aard van God, dan hebben we dus deel aan de goddelijke natuur. Zo staat het er dus ook. Want, zei de apostel al in zijn eerste brief, wij zijn wedergeboren door het onvergankelijke woord van God. En met dat woord van God komt ook de aard en het wezen en de natuur dus van God tot ons. En wanneer wij dat woord van God aanvaarden, dan aanvaarden wij ook dat leven of die natuur, dat wezen van God. Want wat is God eigenlijk? Woord. God is woord. En wanneer het woord in ons komt, dan hebben wij dus deel aan God. Als wij dus geloof hebben in dat woord, dan geloven wij in God. Dat betekent dat we dus ons vertrouwen daarop gesteld hebben. En inderdaad, doordat wij het woord aanvaard hebben, zijn wij der goddelijke natuur deelachtig geworden. Nou, dat is dat nieuwe leven, wat officieel ons onderwerp is deze middag. Nieuw leven. Welk leven? Wel het leven van God zelf. Kijk, door geboorte hebben wij deel gekregen aan het leven van de natuurlijke mens, aan het leven van Adam. Maar door wedergeboorte hebben we deel gekregen aan het leven van Christus, of het leven van God zelf, daar gaat het om. En zoals wij van nature het beelddragers zijn van Adam, zoals wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben, staat in 1 Korinthe 15, zo zullen wij door wedergeboorte het beeld van die nieuwe mens, de hemelse mens, van Christus dus, dragen. En vandaar dat wij inderdaad veranderd worden naar het beeld van God. Of vandaar dat wij veranderd worden, omdat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zal worden. Want de Zoon van God heeft uiteraard deel aan het leven, aan de natuur van God zelf. En wij die kinderen van God zijn, daarvan is het de bedoeling dat wij opgroeien tot zonen van God en dus inderdaad beelddragers worden van dezezelfde God. Want door deel te hebben aan zijn woord, door daarvan kennis te hebben, hebben wij deel gekregen aan die goddelijke natuur zelf. En daar gaat het hier om, dat is ook wat hier steeds gezegd wordt. Maar je moet wel begrijpen dat op het moment dat wij komen tot aanvaarding van het woord van God, worden wij weliswaar wedergeboren, maar zijn wij inderdaad gewoon kinderen. Om niet te zeggen jonge kinderen, want zo die term die gebruikt de apostel Petrus ook. In, wat staat hij daar, pas, wat zegt hij ook weer, pasgeboren kinderkens. Nieuwgeboren kinderkens noemt hij het in 1 Petrus 2 vers 1. Want als je wedergeboren bent, dan ben je een pasgeboren baby. En wat er daarna gebeuren moet, is dat dat leven wat die baby ontvangen heeft, inderdaad tot ontwikkeling komt. Ik weet dat het wat oneerbiedig klinkt als ik het zo zeg, maar zo'n kind is eigenlijk niet veel meer dan een verpakking van dat wat het later moet worden. Het moet gevuld worden. Het is bekend, in de Bijbel althans, dat een mens bij zijn geboorte feitelijk een leeg vat is, wat gevuld zou moeten worden met het een of ander. En we weten dat al te goed. Alleen is mijn geneigde uitspraak dat de mens een hol wezen is om die te verwerpen. Maar het neemt niet weg dat we in de rest van ons leven daarvoor 100% rekening mee houden. Want we doen er alles aan om de mens te vullen met de dingen die wij nuttig achten. En we leren de mens van alles, we geven hem onderwijs enzovoorts. We hopen dat mensen ook naar ons willen luisteren. We proberen de mens ergens mee te vullen, want dat is noodzakelijk. Want wij weten maar al te goed dat wat wij zien is niet anders dan de verpakking. Nou, daar gaat het nou om. Een mens moet dus gevuld worden ergens mee. Waarmee? Wel, met woord in het algemeen, dat is altijd zo. Met onderwijs, met de Torah, zal de Jood zeggen. Met het woord of met de wet van God. En daar gaat het ook om. Maar het beste is dus inderdaad dat de mens gevuld wordt met dit woord van God, in plaats van woord van mensen, opdat hij daarmee ook deel zou hebben aan het leven van God, in plaats van het leven van mensen. Dat is een heel eenvoudige waarheid. En daarom is het ook de apostel Petrus die ons dat hier voorhoudt. Deze God namelijk heeft ons met zijn woord en met de Heer Jezus Christus ook alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort, zegt vers 3. Want er staat, dat woord gelijk, daar is wat verschil van mening altijd over hoe men dat nou eens zal vertalen, maar dat woord gelijk is echt goed vertaald. Dat betekent op deze wijze of hoe. Of op welke wijze? Er staat namelijk op welke wijze ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid gehoord geschonken heeft. Punt. Niet vraagteken, maar punt. Maar op welke wijze gebeurt dat dan? Op welke wijze wordt ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken? Wel, dat was al gezegd in het voorgaande vers. Namelijk door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Het is op die wijze dat ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken wordt. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Door kennis van hem komen al deze dingen tot ons. En als je niet beter wist, zou je denken dat je een brief van Paulus aan het lezen bent. Maar het is van Petrus. Paulus zei het, die zei gewoon, ja, het gaat maar om één ding. Het gaat maar om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Maar Peter zegt hier precies hetzelfde. Het gaat om kennis van God, namelijk van Jezus onze Heer, zegt vers 2. Waarna vers 3 zegt, dat gelijk ons zijn goddelijke kracht, dat is uiteraard diezelfde kracht. Dat is de kracht van de opstanding van Christus. Dat is de werking der sterkte van Gods kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Dat was dus Efeze 1. Hè? Het is die kracht die waarmee God dus de Heer Jezus heeft opgewekt. Het is die kracht waardoor hij ons alles geeft wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Want Gods kracht komt tot ons. Hoe? Wel, ik geef mijn antwoord. Door Christus, dat is altijd goed. Maar zeg maar door het woord. Want wat is het evangelie ook alweer? De blijde boodschap. Wat is het ook alweer, die boodschap, die woorden? Wel, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder. Nee, niet voor een ieder. Voor een ieder die gelooft. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die dus dat woord aanvaardt. Gods woord is kracht. Woord is sowieso kracht trouwens. Eens kijken, je hoeft maar tegen een paard te zeggen, hup. En dan begint, nou ja, sommige paarden, ik heb zulke paarden gekend. En dan beginnen ze te lopen, die trekken de hele kar mee. Hè? Ik bedoel maar, wat is er niet een kracht in woord? En in de prediking gebeurt dat natuurlijk ook. Als ik niet geloofde dat woord kracht was, zou ik ook niet tot die stam te praten hier. Want wat voor zin zou het dan hebben? Het gaat erom dat de mens in het algemeen voortbewogen wordt door het woord. Door de boodschap die tot hem gekomen is. Door woord wat hij gelooft of door woord wat hij verwerpt. Dat kan natuurlijk ook nog, al is het dan een erg negatieve kracht. Maar niettemin, daar gaat het om. Woord is kracht. En het evangelie, die blijde boodschap van God, is inderdaad kracht van God tot zaligheid. Die leidt daartoe namelijk, althans wanneer men gelooft. Voor een ieder die gelooft. En zo is het hier ook, want hier staat met wat moeilijke woorden dat alles wat tot het leven behoort aan ons geschonken wordt door de kennis van God, zegt vers 2. En vers 3 zegt, het komt via zijn goddelijke kracht. En het gaat in beide gevallen om hetzelfde. Het gaat namelijk gewoon om het woord wat God gesproken heeft. Waardoor wij kennis krijgen van hem en daarmee dus deel krijgen aan hem en daarmee ook deel krijgen aan het opstandingsleven, het goddelijke leven, de goddelijke natuur en daarmee het opstandingsleven van Christus. Dat is wat hier staat. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. Waarbij de nadruk uiteraard ligt op alles, want al in de eerste brief heeft de apostel gezegd dat wij het leven hebben ontvangen. Dat God ons heeft doen wedergeboren tot een levende hoop. Dat we geboren zijn uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. Maar we hebben niet alleen dat eeuwig leven ontvangen. We hebben bovendien ontvangen alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. We hebben ontvangen alles wat tot dit godzalige leven, want zo lees je dat dan, behoort. Bij het leven hoort nog veel meer. Want het leven geeft ons een bepaalde positie. En op grond van die positie ontvangen wij nog een heleboel dingen meer. Want niet alleen zijn we der goddelijke natuur deelachtig geworden, maar we hebben ook deel gekregen aan Christus. We hebben deel gekregen aan de roeping van Christus. We hebben deel gekregen aan de erfenis van Christus. We hebben deel gekregen aan zijn dood en opstanding. Dat ligt dus inderdaad achter ons. We hebben deel gekregen aan zijn koningschap, hoewel het pas in de toekomst geopenbaard zal worden. En we hebben deel gekregen aan zijn priesterschap. En dat hebben we reeds nu. Want wij als gelovigen zijn echt priesters naar de ordening van Melchizedek, waarbij hij onze hoge priester is. En ik noem maar even een paar dingen die me zo te binnen vallen. Er zijn veel meer dingen natuurlijk. Dat we erfgenamen der wereld geworden zijn bijvoorbeeld. Allemaal zegeningen in Christus. Of zal ik ze eens opnoemen uit Efeze 1? Want daar staan er ook 7 achter elkaar genoemd. Het is alles wat tot de godzaligheid of wat tot het godzalige leven behoort. Wij hebben dat ontvangen. Het was broeder Klaas Roosendaal die vroeger altijd zei, er is geen enkele mogelijkheid om nog toe te nemen in zegeningen, in rijkdom die we al van Christus ontvangen hebben. Er is geen enkele mogelijkheid om daarin meer te worden. Er is geen enkele mogelijkheid om meer te ontvangen dan we al ontvangen hebben. En als we straks in de eeuwigheid voor de Heer zullen staan en eventueel voor de rechterstoel van Christus, kunnen wij niet meer ontvangen dan wat wij al ontvangen hebben. Het enige is, wij kunnen toenemen in kennis van de zegeningen die wij ontvangen hebben. We kunnen toenemen in kennis van Christus. Maar we kunnen niet meer krijgen dan wij ontvangen hebben, want hij heeft ons reeds gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En als we zeggen, of eventueel zingen, de Heer heeft meer om u te geven, dan is dat alleen kennis van de dingen die hij ons gegeven heeft. Want waar het gaat om de zegeningen zelf, hoe kunnen we ze hooguit opsommen? Ze tellen, om dan een ander lied aan te halen, ik ben dan toch bezig, kunnen ze hooguit tellen, maar we kunnen niet meer zegeningen ontvangen dan wij al ontvangen hebben. Zo zit dat gewoon. Ik weet wel, daar kun je natuurlijk nog een paar keer over spreken op zondagmiddag. Maar dat doen we nou dus maar niet, hè. Want er blijft toch echt overeind dat de schrift zegt dat we alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, ontvangen hebben. God heeft dat door zijn kennis, door zijn woord, door zijn goddelijke kracht aan ons gegeven. Het is ons namelijk geschonken, staat er ook in vers 3, door de kennis, daar heb je het weer, net als in vers 2, door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, maar dat staat er niet. Er staat die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd. En in sommige handschriften staat zelfs die ons geroepen heeft door zijn eigen heerlijkheid en deugd. En of dat er echt moet staan, weet ik niet. Maar het is in elk geval de betekenis. Want er staat niet dat we geroepen zijn tot, maar we zijn geroepen door. Dia staat er in het Grieks. Door heerlijkheid en deugd. Het was zijn heerlijkheid. Het was zijn deugd. Het was zijn goedwilligheid waardoor God ons geroepen heeft. Zoals in Efeze staat, is door de rijkdom van zijn genade, waarmee hij goedertieren is geweest over ons enzovoort. Daardoor heeft hij ons geroepen. Het was omdat God zelf liefde is. En dat God zelf barmhartigheid openbaart dat hij ons geroepen heeft. En hij heeft ons geroepen tot zoonschap en dus tot heerlijkheid, omdat hij zelf al heerlijkheid had. En vanuit zijn heerlijkheid heeft hij ons geroepen. Of door zijn heerlijkheid en door zijn deugd heeft hij ons geroepen. Dat laat voor de mens niet veel meer over. Ik bedoel dit, er blijft niet veel over voor de mens om te roemen. Maar dat hebben we natuurlijk al veel eerder geleerd, met name in de Romeinenbrief, maar in alle brieven van Paulus komen we datzelfde principe tegen, dat wij behouden zijn geworden door niets anders dan door genade en geloof. Dat wil zeggen, door genade kwam het tot ons, en uit geloof kwam het tot ons, en door geloof hebben wij het ook aanvaard. Maar meer is het niet, want uit genade zijt gij zalig geworden door geloof. Alleen, en anders niks. En dat blijft ook altijd zo. Alleen, wat hier naar voren gebracht wordt, is dat wij inderdaad, nu wij wedergeboren zijn, en nu wij deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur, en nu wij alles ontvangen hebben wat daarbij hoort, dat het nu voor de hand ligt dat we ook inderdaad vanuit dat leven zouden leven. Of, anders gezegd, dat we ons als nieuwgeboren kinderkens ook verder zouden vullen met dat woord. We zijn door het woord wedergeboren. De bedoeling is dat we vervolgens ook door het woord gevoed worden en daardoor ook in geestelijke zin zouden opgroeien. Dat is de gedachte. En dan ontstaan ook die dingen die verder in deze verse genoemd worden. Want het zijn de vruchten van dat nieuwe leven wat wij ontvangen hebben. Zo staat het er namelijk ook, en ik werk daar wel naartoe. Er staat namelijk in vers 4 nog steeds, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. De grootste en dierbare beloften zijn ons geschonken. De beloften aan Abraham, maar zoals ik wel eens eerder heb uitgelegd, niet zomaar de beloften aan Abraham, maar de beloften aan Abraham in een hogere toepassing. De belofte van Abraham niet in verband met een aardse erfenis, in het algemeen gesproken, maar de belofte aan Abraham in verband met een hemelse erfenis. En dus inderdaad de grootste en dierbare beloften. Wel, die zijn ons geschonken, opdat gij door die beloften en door die zegeningen der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Wel, niet alleen dat wij eenmaal wedergeboren zouden worden, dat is hopelijk inmiddels gebeurd, maar het is ook de bedoeling dat we daarna zouden toenemen in kennis van hem en toenemen zouden in geestelijke groei, opdat inderdaad Christus gestalte in ons zou krijgen. Niet tot eer van ons uiteraard, zeker niet tot eer van de kerk, maar wel degelijk tot eer van God zelf. Want dat is de gedachte. Want is de bedoeling, staat hier, dat wij de goddelijke natuur erachter zouden worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Want, achterstevoren geredeneerd, door de begeerlijkheid is het verderf in de wereld. En verderf, dat is eigenlijk gewoon de dood. Het woord betekent zoveel als verval, aftakeling, want dat is wat er in de wereld gebeurt. De wereld evolueert niet, maar de wereld devolueert, om het maar eens zo te zeggen. Hij wordt niet steeds meer, niet steeds beter, maar integendeel, hij wordt steeds slechter. Geldt voor de mens trouwens ook. Dat is de Bijbelse gedachte. En het loopt dan ook uit op een totale vernietiging van deze wereld. Niet door de mens overigens, maar wel door God zelf. Maar pas nadat uit deze wereld de gelovigen verzameld zijn, vergaderd zijn en gebracht zullen worden in de toekomende erfenis, een nieuwe schepping uiteraard. Maar hoe dan ook, de wereld is onderhevig aan het verderf. Als we dan vragen waardoor de wereld geregeerd wordt, dan zouden we in de eerste plaats moeten zeggen door Satan zelf. Maar aangezien hij degene is die het geweld des doods heeft, betekent het gewoon dat de wereld geregeerd wordt door de dood. Al was het maar doordat de hele wereld continu strijdt tegen de dood. Want ook de strijd tegen de dood leert ons dat dan dus degene die daartegen strijden inderdaad door de dood zelf beheerst worden. Het is bepalend voor hun levenswijze. Nou, daar gaat het maar om. In de wereld is altijd het verval. In de wereld is altijd de dood en het verderf werkzaam. Maar dat geldt voor de natuurlijke mensen, dus voor het oude leven. Maar wij die der goddelijke natuur deelachtig zijn, zijn aan dat verderf ontvloden, staat er. Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is. Dat in de kosmos is. De zienlijke, gewoon de stoffelijke wereld wordt hier aangeduid. Wel, daar zijn wij aan ontvloden. Zijn wij dan niet onderhevig aan het verderf? Ik moet eigenlijk zeggen nee, maar wat het lichaam betreft zijn we dat natuurlijk wel. En wat onze eigen oude mens betreft, die door geboorte in deze wereld kwam, is het natuurlijk inderdaad zo dat we aan het verderf onderworpen zijn. Maar de andere kant van het verhaal is dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden en die is helemaal niet aan verderf onderhevig, integendeel. Want de natuurlijke mens was een sterfelijke ziel. Nou, er staat, hij was een levende ziel, maar u weet dat het een sterfelijke ziel was. Maar van de nieuwe mens staat, hij is een levendmakende geest. Dat wil zeggen, het is niet een leven wat langzamerhand weg ebt, maar integendeel, het is een leven wat steeds in heerlijkheid toeneemt. Of we ons dat voor kunnen stellen, wordt trouwens niet gevraagd. Het gaat er alleen maar om of we die dingen aanvaarden, omdat het woord ons dat zegt. En wanneer we ze aanvaarden, betekent dat dat wij niet de strijd hebben tegen het verderf van deze wereld, maar dat wij hebben te leven onderworpen aan het leven van God zelf. En onderworpen aan het woord. Want de bedoeling is dat wij, nadat wij ontvloden zijn aan het verderf dat in de wereld is, dat wij de goddelijke natuur deelachtig worden. En u ziet dus dat deze uitspraak hier in 2 Petrus 1 vers 4 niet alleen handelt over het feit van de wedergeboorte als zodanig en eenmalig, maar het spreekt wel degelijk ook over wat daarna gebeurt. Het gaat dus ook inderdaad om de geestelijke groei van de gelovigen. Het toenemen in kennis van God en van onze Heer Jezus Christus. Want dat is het deelachtig worden van de goddelijke natuur. Want je kunt wel zeggen van een baby in die wieg, die is de menselijke natuur deelachtig. Maar daar is weinig van te zien. De ervaring leert ons dat het zo is, maar verder houdt alles een beetje op ook. Van enige intelligentie is in ieder geval niks te merken. Bij sommigen verandert dat trouwens helemaal nooit, maar daar gaat het nou helemaal niet over natuurlijk. Nee, dat hoort niet tot de blijde boodschap. Maar in ieder geval, we weten dat het een mens is. Uiterlijk lijkt het erop, maar er zijn meer dingen die uiterlijk op een mens lijken en het niet zijn. Maar goed, daar zal ik het nou ook niet over hebben. Het zegt allemaal niet zoveel. Maar het gaat erom dat zo'n kind inderdaad opgroeit. Sommigen, ik heb het mensen wel eens horen zeggen, die keken dus in de wieg en zeiden, God is toch net een mens, hè? Maar waarmee natuurlijk in één adem gezegd wordt, wat moet het eigenlijk nog worden? Daar komt het op neer. Dat is een gedachte die erachter steekt. En zulke gedachten hebben wij ook. Er kan nog iets moois uit worden, als meezit. Nou, daar gaat het nou maar om. Precies hetzelfde is het geval met iemand die tot wedergeboorte gekomen is. Want als je eenmaal hebt overgegeven aan de Heer en je geknield hebt voor het woord, je onderworpen hebt aan de Heer Jezus Christus, dan is dat niet het eind van het verhaal. Ja, het is het eind van de ontwikkeling, als het goed is, van die oude mens. Maar het is eigenlijk het begin. Men staat er aan de wieg van het nieuwe leven, wat vervolgens gevoed zou moeten worden, zoals Petrus zei in 1 Petrus 2, eerst met redelijke onvervalste melk. Er staat eigenlijk gewoon de onvervalste melk van het woord, want reden is gewoon woord. De woordelijke melk, oftewel de melk die uit het woord van God bestaat, daarmee zou men gevoed worden en vervolgens zou men gevoed moeten worden met de redelijke en onvervalste vaste spijs. Uiteraard, want de vaste spijs bestaat ook uit het woord van God. Maar dat is de bedoeling, het toenemen in kennis van het woord en daarom een toenemen in het deel hebben aan de goddelijke natuur. Want naarmate, en dan komen we terecht bij de toekomst, naarmate de gelovige deel heeft aan die goddelijke natuur, naarmate hij daar meer deel aan heeft, naar diezelfde mate zal hij ook delen in de heerlijkheid van deze goddelijke natuur. Of anders gezegd, naarmate hij deel heeft aan de natuur van Christus, zal hij ook delen in de heerlijkheid van Christus in de toekomst. Want ja, er is toch ook zoiets als de vergelding des loons. Er is toch ook zoiets dat wij die geloven, wij die wedergeboren zijn, ook in onze bedeling, dat wij ooit zullen staan voor de rechterstoel van Christus. En daar gaat het niet om de vraag of wij wel wedergeboren zijn, want als we niet wedergeboren waren, stonden we er helemaal niet. Maar het gaat erom wat er daarna met het leven gebeurd is. of wij onze leden, onze lichamen ook inderdaad beschikbaar hebben gesteld aan die geest, aan die goddelijke natuur. Of hebben we het beschikbaar gesteld aan de oude menselijke natuur? Wat hebben we ermee gedaan? Is onze oude mens tot ontwikkeling gebracht zolang die oude mens in dit stoffelijke lichaam woonde? Of is die nieuwe mens, is het leven van Christus tot ontwikkeling gebracht toen dat in ons lichaam woonde? En daar gaat het maar om. Vandaar dat het zo van belang is ook om vooral vroeg in het leven te komen tot aanvaarding van het woord van God. Dat is wat de schrift zegt. Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren. Begin er vooral vroeg mee. Waarom? Omdat je des te langere tijd hebt om je leven te wijden in dienst van de Heer. Ja, ja, omdat het meer tijd zou zijn om God groot te maken in je leven. Daar gaat het om. Dat is het doel van de schepping in het algemeen. En dat is zeker dan ook het doel van het leven van de gelovigen in het bijzonder. Dat die goddelijke natuur in hem openbaar wordt. Dat Christus in hem gestalte krijgt. Ik gebruik met opzet termen die elders door de apostel Paulus gebruikt worden. Ik kan ze nou niet met u opzoeken. Daar hebben we nou de tijd niet voor. Maar ik neem aan dat het u ook allemaal zo vreemd in de oren niet klinkt. Maar het gaat erom dat Petrus hier hetzelfde zegt. Opdat wij de goddelijke natuur zouden lastig worden nadat wij ontvloden zijn aan het verderf dat de wereld is. Door de begeerlijkheid. En dan staat er, en gij, vers 5, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof. En er komen een heleboel dingen die aan dat geloof worden toegevoegd. Want door geloof, als men geloof heeft, hè, door geloof wordt men wedergeboren. Door geloof wordt men een kind van God. Maar de bedoeling is dat we niet alleen geloof hebben in ons binnenste. Hoewel het daarmee begint uiteraard. Maar de bedoeling is dat geloof in het woord ook andere vruchten voortbrengt. En die vruchten zijn echt niet in de eerste plaats nog werken. Zelfs hier bij Petrus niet. Maar het heeft echt te maken met de geestelijke gesteldheid. De gerichtheid van de geloof. Een andere oriëntatie. En dan staat er ook, voegt bij uw geloof. En er komen 7 dingen die eraan zouden moeten toegevoegd worden. In de eerste plaats, deugd. Dat vind ik altijd een beetje vreemd vertaald. Voegt bij uw geloof deugd. Maar er staat feitelijk, een woord dat betekent mannelijkheid. Waarom het met deugd vertaald is mij een beetje ontgaan. Maar het gaat om mannelijkheid. Dus voegt bij uw geloof mannelijkheid. En daarbij dan weer kennis, gnosis, kennis in het algemeen. Wel, kennis uiteraard van God. Kennis van het woord. Daarna matigheid. Maar matigheid heeft de betekenis van zelfbeheersing. Dat wil zeggen controle van iemand. De beperking, zodat je jezelf kunt beperken. Als iemand matigheid heeft, volgens de betekenis van dit woord, dat betekent dat hij zich weet beperken. En dat hij ook met name dan zijn oude natuur grenzen stelt, enzovoorts. Zoals de apostel Paulus zegt, ik bedwing mijn lichaam, ik breng het onder controle. Omdat het niet zomaar zijn gang zou gaan, maar dat het een instrument zou zijn in dienst van die goddelijke natuur. Of in dienst van de Heilige Geest, maar dat is hetzelfde, die wij ontvangen hebben. Dus matigheid, wat ik dan benoem zelfcontrole. Leidzaamheid, het woord leidzaamheid heeft de betekenis van dat men ergens onder, hypo, blijft. Men blijft ergens onder, want leidzaamheid veronderstelt in de eerste plaats lijden en bovendien continu. Dat wil zeggen, het verandert niet. Men blijft in de positie van lijden. Dat is het. Men blijft dus ergens onder. Want de positie boven, die is ook voor ons weggelegd, maar uiteraard in de hemel. Die wordt als een schat voor ons bewaard, maar ook dat stond al in 1 Petrus 1. Een toekomende erfenis die bewaard wordt. Dat is boven. Maar hier, terwijl we op aarde zijn, is het inderdaad niet de bedoeling dat wij heersen, zei Paulus tegen de Corinthiërs. Maar het is inderdaad de bedoeling dat wij onderworpen blijven, lijden en in zekere zin ook verdrukt worden. Daarmee de weg, dezelfde weg gaan als al die gelovigen die ons voorgegaan zijn, met name de Heer Jezus zelf. Waarbij wij er bovendien van verzekerd zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daar hebben we het weer. Zie, het gaat om de vergelding des loons. Het gaat erom dat de dingen van het leven nu staan tegenover de vergelding, de beloning die daarvoor in de hemel ook ons wacht. De toekomende erfenis. Dan zou er nog bij moeten gevoegd worden, godzaligheid, godsvrucht, zegt de nieuwe vertaling. Ik weet niet of het u dan duidelijker wordt. Ik hoop het maar voor u. Hè? Maar in ieder geval, het heeft te maken met dat God inderdaad in ons leven vrucht draagt. Daarna wordt er genoemd broederlijke liefde. Philadelphia staat er gewoon, één woord in het Grieks, Philadelphia. Dat wil zeggen liefde tot al de gelovigen, liefde tot de broederen, of liefde tot al de heiligen, heet het bijvoorbeeld in Efeze 1. Dat is een van de resultaten van het leven van God, het leven van Christus in ons leven. Dat wij liefde hebben voor al de heiligen. Nou, we kennen een paar heiligen die wij lief hebben, zoals onszelf bijvoorbeeld, en er zijn nog een paar, maar goed, om andere redenen. Maar het is de bedoeling dat we liefde hebben voor al de heiligen. Wel, iemand die pas tot wedergeboorte gekomen is, iemand die pas tot geloof gekomen is, daarvan kun je niet verwachten dat hij liefde heeft tot al de heiligen. Maar liefde tot al de heiligen zal hij ook van nature niet ontwikkelen. Hij zal liefde tot al de heiligen, liefde tot de broeders dus, deze broederliefde, zal hij pas ontwikkelen als hij kennis heeft van het woord en deel heeft aan het woord, deel heeft aan de goddelijke natuur en deel heeft dus aan de natuur van Christus zelf, die inderdaad al de heiligen lief heeft. Dat is de gedachte. Want wij worden veranderd naar zijn beeld. Wij worden veranderd naar wie hij is. En wij kennen hem als degene die inderdaad alle broeders, alle gelovigen dus, lief heeft. En met alle gelovigen verbonden is. En hoewel wij de neiging hebben om mensen te verwerpen en zelfs de toegang tot onze bijeenkomsten te ontzeggen, is het de Heer zelf die al die heiligen in diezelfde bijeenkomst en zelfs eventueel aan dezelfde tafel nodigt. Omdat het niet onze samenkomst is, maar het is een samenkomen rondom hem. Het is niet onze tafel, maar het is bovendien ook zijn tafel, in de eerste plaats. En als het zo is dat er iemand niet welkom zou zijn, dan zouden we ons moeten realiseren dat we dan zelf niet welkom zijn. Want als mensen niet welkom zouden zijn op grond van hun tekortkomingen, dan zouden we zelf moeten wegblijven vanwege onze eigen tekortkomingen. Want wie uw zonde zonde is, weet u wel, die mag eerst met een steen gooien, maar zo iemand bestaat niet, dus dan wordt hier niet met stenen gegooid. Zo zit het gewoon. Zie? Peters gaat er trouwens ook op in een paar versen verder. Als hij zegt in vers 9, want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Bij wie deze dingen niet zijn, wel zo iemand is blind. Die kan de dingen die veraf zijn niet zien, want hij is vergeten dat wat in het verleden lag. Er staat namelijk, hij is vergeten de reiniging zijner vorige zonde. Want alleen als je vergeten bent dat je zelf een zondaar bent en door genade gereinigd door het bloed van Christus, alleen als je dat vergeten bent, kun je andere mensen zien als onreine. En kun je andere broeders, andere gelovigen zien als onreine. En veroordelen. Maar zolang je herinnert wie je zelf bent, ik zei met opzet niet was, maar ik zeg het in de tegenwoordige tijd, zolang je herinnert wie je zelf bent, weet je ook wie die anderen zijn. En is er geen enkel reden om een andere gelovige, een andere heilige niet lief te hebben. Want als er wel reden voor zou bestaan, dan zou er minstens zoveel reden voor bestaan dat de Heer u niet lief heeft. En dat andere gelovigen u niet lief hebben. En dat is het probleem. Zie? Als men dus zegt, er is in onze gemeenschappen zo weinig liefde, dus stel dat dat waar is, meestal is het niet waar hoor, als dat gezegd wordt. Meestal is het gewoon een getuigenis van de persoon in kwestie. Meestal is het een autobiografische opmerking bedoel ik. Hè? Goed, dat is heel leuk, maar dat lag ik anders wel andere keer wel weer eens uit. Maar als men zegt, er is zo weinig liefde, en stel dat dat waar is, dan komt dat omdat men de Heer niet kent. Ik zeg niet, er komt dat omdat men niet wedergeboren is, maar dan zeg ik omdat men de Heer niet kent. Omdat men geen deel heeft aan die goddelijke natuur. Omdat men het leven van Christus niet kent. Omdat men niet weet wat het is om een zondaar lief te hebben en met innerlijke ontferming bewogen te zijn en zich te ontfermen over geloven. Over mensen die nu eenmaal zondaren zijn en die niet anders kunnen. En als u uzelf kent, dan weet u wat de Heer voor iemand is. Dan weet u, en dan weet u ook uit het woord, dat hij als hij een zondaar zag, iemand met gebreken, iemand die zichzelf niet kon reinigen, als hij zo iemand zag, dan werd hij met innerlijke ontferming bewogen en dan deed hij wat er maar nodig was. Dan voorzag hij in de behoefte. Niet omdat zo iemand het waard was, maar gewoon omdat hij die liefdevolle Heer en God en zaligmaker was. En omdat degene over wie hij zich ontfermde tot niks anders in staat was. Nou, zo heeft de Heer gehandeld tegenover mij en tegenover u, naar ik aanneem, Als u tenminste een gelovige bent, dan is het volledig op u van toepassing. En dat betekent dat van u verwacht mag worden dat u eenzelfde houding aanneemt tegenover allen die zich in geloof tot de Heer gewend hebben. Met al hun tekortkomingen, precies zoals wij. En daar gaat het niet om, dat is ook wat hier gezegd wordt. Want bij het geloof zou gevoegd moeten worden mannelijkheid, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en daarna liefde. Jegens alles staat erachter, maar dan moet je maar weer doorstrepen. Er staat gewoon liefde. Liefde in het algemeen. Een ander woord voor liefde dan het voorgaande woord. Agape staat hier. Dat is liefde inderdaad in het algemeen. Ik ga het nou niet uitleggen. Maar het gaat erom dat wij beginnen met geloof in het woord. En God is woord. En de opsomming hier van vruchten van dat leven eindigt met liefde. En wat is God ook alweer? God is liefde. Ja, u ziet, het gaat inderdaad echt om het deel hebben aan de goddelijke natuur. Te beginnen met het woord en eindigen het met liefde. En daarmee is de cirkel weer gesloten. Zijn we terug bij God zelf. Dergelijke dingen zijn ook te vertellen over die andere zes woorden die hier genoemd worden. Maar daar ga ik nou maar niet op in. Het gaat maar om het principe dat verwacht mag worden dat deze dingen in het leven van een gelovige gestalte krijgen. Dat een gelovige dus verandert van aard, verandert in zijn denken en voortaan zal denken vanuit deze principes die hier genoemd worden. Want staat er, vers 8, want zo deze dingen bij u zijn, namelijk in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in kennis van onze Heer Jezus Christus. En kennis staat hier wel heel duidelijk voor gemeenschap. Vul het maar gewoon in hoor. Kennis staat er, maar het gaat over gemeenschap. Deel hebben aan. Want naarmate deze dingen bij ons zijn en in ons overvloedig zijn, zullen we niet ledig nog onvruchtbaar zijn in gemeenschap met onze Heer Jezus Christus. Want als dit in ons is, dan betekent het dat hetzelfde in ons is wat ook in de Heer Jezus Christus was. En dat betekent dat we inderdaad zijn beeld gelijkvormig worden. Dit is dus waarnaar een gelovige zich zou moeten uitstrekken. Naar deze dingen die de apostel Petrus hier noemt. En dan zullen we inderdaad niet ledig of onvruchtbaar zijn. Integendeel, ons leven zal vrucht dragen. Ons leven zal veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Het zal Christus gelijkvormig worden. En daarom is het maar te hopen dat we ons goed blijven realiseren onder alle omstandigheden door wie wij zijn. Dat we weten dat we zondaren zijn en dat we door genade zijn gereinigd en zalig gemaakt. Omdat we in deze nederige positie ons zouden onderwerpen aan onze Heer zelf om daaruit te leven. En daarom staat er daarom, broeders, benaastert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Wel, die roeping en verkiezing ligt uiteraard vast in Christus. Maar dit vastmaken betekent om bevestigen. Het doen toenemen, het opnieuw gestalte geven. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat in ons leven ook inderdaad Christus zal openbaar worden. En dat beter nog, zou ik moeten zeggen, dat in ons denken Christus gestalte krijgt. Opdat Hij de centrale plaats inneemt in ons denken. Opdat we zouden denken zoals Hij denkt, enzovoorts. En daarmee wordt onze positie in Christus versterkt, dan wel vastgemaakt. En er staat er, want dan dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Struikelen is altijd gevolg van een verward denken. Van een niet weten wat men moet. Niet weten welke keuze men moet maken. Niet weten waar men naartoe is. Maar als men denkt zoals de Heer denkt. Als men denkt in overeenstemming met dat woord. Dan zullen wij nooit struikelen. Ik meen echt wat ik zeg. Dan zullen wij nimmer meer struikelen. Want we hebben dat woord niet voor niks ontvangen. Het is een leidraad, niet alleen voor elke stap die wij doen, maar in de eerste plaats voor ons denken. Omdat wij zelf onze keuze zouden bepalen, omdat we als vrije gelovigen, als vrije heiligen, zouden leven in overeenstemming met deze goddelijke natuur. En als dat zo is, dan staat er, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Wel, we hebben daar de ingang in. We hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Maar er staat dan ook, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden, die ingang. Dat wil zeggen, het zal niet een smalle ingang zijn, men zal niet behouden worden als door vuur, met de hakken over de sloot enzovoorts. Nee, integendeel, men zal ruimschoots ingaan, omdat men vrucht gedragen heeft, omdat het leven van Christus vrucht gedragen heeft in de gelovigen. Dat is de bedoeling, en dat is de reden, zegt de apostel Petrus, dat hij niet verzuimt om alle tijd ons dus ook daarvan te vermanen, deze dingen in herinnering te brengen, betekent het eigenlijk. Er staat, hoewel gij het weet, want ik ben me bewust, ik vertel vanmiddag geen nieuwe dingen. Maar de bedoeling is dat we deze dingen steeds opnieuw horen. Altijd opnieuw, daarbij bepaald worden. Opdat wij zouden versterkt worden, staat er in de tegenwoordige waarheid. En de tegenwoordige waarheid is natuurlijk de waarheid van onze tegenwoordige bedeling. Die waarheid die zegt dat we kinderen God zijn en dat we opgroeien tot zoonschap. En dat wanneer wij als goede kinderen Gods ons onderwerpen aan de wil en de gedachten van de Vader, als we ons die eigen maken, ja, door het onderzoek der schriften, maar ook door onze gedachten daaraan te onderwerpen, dan zal het zo zijn dat we pas in de toekomst tot zonen zullen worden aangesteld, samen met de Heer Jezus Christus zelf. Dat is de tegenwoordige waarheid. De tegenwoordige waarheid is de waarheid die zegt, tot op, in dezezelfde uren lijden wij, in dezezelfde uren worden wij verdrukt. Waarom? Wel, opdat we in de toekomst zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Want zo ging het met de Heer zelf. Toen hij op aarde was en leefde als gelovige, werd hij vervolgd en verdrukt. Ze hebben hem van alles verweten. Ik heb een hele rij thuis. Ik heb een hele stapel brieven liggen in het archief. En er staan alle dingen in die ze de Heer ook allemaal eens verweten hebben. Maar het is het goede rijtje. Opdat er namelijk tegenover zou staan precies diezelfde heerlijkheid die Christus heeft ontvangen, nu reeds in de hemel, in het verborgene, en die ook in de toekomst zal geopenbaard worden. Zullen we danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we danken u dat u ons hebt wedergeboren tot levende hoop. En dat u een onvergankelijke, eeuwige erfenis voor ons bewaart in de hemel. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. Dat we aan de ene kant mogen weten verlost te zijn van wie wij zijn en waren. En aan de andere kant mogen weten dat u uw eigen leven in onze harten gegeven hebt. Dat u uw geest, het leven van Christus, in onze harten hebt gegeven. Opdat dat leven in onze sterfelijke lichamen tot ontwikkeling zou komen. En opdat dat leven onze sterfelijke lichamen zou levend maken met Christus. Bedankt u, Vader, dat we deze woorden mogen leren verstaan. Mogen weten dat u ons in dit oude leven al het nieuwe leven hebt gegeven, opdat we zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Omdat we u eer zouden geven, terwijl we nog in deze vergankelijke wereld zijn. We danken u, Vader, dat u ons gegeven hebt alles wat tot dit leven behoort. En dat onze bekwaamheid om deze vruchten te dragen niet is uit onszelf, maar uit u. Omdat u door uw woord deze dingen in onze harten gelegd hebt en ook wilt leggen. Omdat u door uw woord ons wilt doen toenemen in kennis en in geest, in rijkdom, in kennis ook in wijsheid, rijkdom ook in wijsheid en kennis van u. Wij danken u, Vader, dat we dan ook deel zullen hebben aan die erfenis die voor ons bewaard wordt. De rijkdom der heerlijkheid van de erfenis van Christus, waaraan wij deel hebben gekregen door onze opstanding en door ons leven met hem. Wij danken u, Vader, dat we deze eerste dag der week daarbij mochten stilstaan. Dat we als heiligen, als gelovigen in Christus Jezus mochten samenkomen rondom uw woord. Opdat we onze gedachten vanuit deze plaats zouden richten op uzelf. Die in ons midden bent en die ons bent voorgegaan de hemel zelf in. Die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hemelen. En we danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Mogen weten dat we in die verbinding met u staan. Opdat uw leven, uw natuur ook in ons zou vrucht dragen. Wilt u ons daartoe gebruiken, ook in de dagen die voor ons liggen. Wanneer we deze plaats weer verlaten hebben. Wilt u onze gedachten, onze geestelijke ogen richten op wat in de hemel is. Op de beloofde erfenis die in de hemel bewaard wordt. En op Christus Jezus die de hemel moet ontvangen. Tot de tijden der wederoprichting alle dingen. We danken u, Vader, dat we deze heiland, deze zaligmaker kennen. Die ook in de toekomst ten andere malen zal verschijnen. Amen.